Je verwacht iets te vinden van de Romeinen, maar je ontdekt vlechtwerk uit de bronstijd. Niemand weet precies wat het is of waar het voor diende, dus spoiler, daarvoor hoef je niet te luisteren. Sterker nog, het mysterie wordt alleen maar groter en groter. Hoi, dit is Ik heb iets gevonden. Een podcast over archeologie. Mijn naam is Oscar Kokke en ik heb, denk ik, ooit een archeologische vondst gedaan. Ik was 10 jaar en tijdens een vakantie in Frankrijk vond ik een driehoekige steen met bovenin een gat. En het kan mijn kinderlijke fantasie zijn geweest, maar ik weet bijna zeker dat ik tijdens diezelfde vakantie in het museum vlak om de hoek precies zo'n steen heb zien liggen. Ik heb het nooit gedurfd om mijn vondst voor te leggen aan een echte archeoloog. Maar in deze serie spreek ik met archeologen over de vondst van hun leven. En ik leg de mijne aan hem voor.
Ik ben Linda Dielemans, ik ben kinderboekenschrijver en archeoloog. En vandaag gaan we het hebben over de vlechtwerkmat uit de bronstijd van de Duurstedelaan.
Hoi Linda! Wat leuk dat ik hier met jou mag zitten.
Hallo, leuk dat ik hier mag zitten. Ik heb stiekem een beetje gelogen.
Oh jee.
Om echt in het veld te mogen werken als archeoloog, moet je je kennis bijhouden en uren maken. En ik heb de laatste tijd dus zoveel geschreven dat ik dus uit het actoregister ben getrapt.
Nee.
Ja, echt.
Wat doe
dus
ik hier?
Heb de afgelopen 4 jaar heb ik niet meer gegraven en daardoor mag ik niet meer opgraven. Nou, wat doe je hier? Nou ja, ik heb heel veel opgegraven. Maar ja, het is een pijnlijk onderwerp, moet ik eerlijk zeggen. Alleen aan de andere kant, ja, soms moet je kiezen.
En ga je het? Is het heel veel moeite om het weer op te frissen en dus weer lekker in het register te komen?
Het kost vooral heel veel tijd. Dus dat betekent dat ik even een jaartje vrij moet maken om alleen maar op te graven. En dan zit ik er wel weer in. Maar ik zou niet weten hoe dat moet. Geen idee.
Oh jee. Nou ja, dan graven we gewoon ook in het verleden van jou.
Ja, ja, precies. Ja, het is een soort dubbele opgaving hier in dit verhaal.
Je mag je wat mij betreft nog steeds wel voorstellen als archeoloog.
Dankjewel. Dat vind ik fijn. Ja, zo voel ik me ook nog. Ik bedoel, ik ben ook alleen maar met archeologie bezig. Al mijn boeken gaan over archeologie. Volgens mij ben ik beter bij dan de gemiddelde archeoloog in Nederland, zeg maar, die in het veld staat. Ik hou al die wetenschap bij, omdat daar die verhalen in zitten. Dus ik weet precies wat er speelt.
Kijk, dat scheelt wel. Nee, dan kunnen we het daar tenminste over hebben.
Ja, ik ben archeoloog en schrijver.
En is voor jou de liefde voor archeologie ook als kind al begonnen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies meer weet. Maar ik was wel altijd als kind al heel erg aan het zoeken op de stoep en op straat en zo naar schatten. Natuurlijk, en in de tuin. En dus dat zat er altijd al wel in. Maar volgens mij besefte ik toen nog niet zo heel goed dat dan, zeg maar, iets van vroeger was of zo. Ik was gewoon daarna aan het zoeken. En dan op een gegeven moment kom je er dan achter, of dat leer je dan op school, wat dan ook, dat je dingen uit het verleden dus ook in de grond kan vinden. En zo is dat een beetje ontstaan. Maar het is echt moeilijk om daar echt een moment aan te verbinden. Het is meer een soort geleidelijke fascinatie.
Waarom ging je archeologie studeren?
Nou, dat is ook leuk. Dat was ook niet de eerste instantie. Ik heb eerst conservatorium gedaan. Ik heb hobo gestudeerd aan de HKU. Maar ja, dat kwam een beetje. Ja, dat zijn hele moeilijke vragen. Bij mij is het allemaal niet zo heel erg vast omlijnd of zo, of een soort bliksemschicht.
Ja, maar je gaat niet toevallig in één keer archeologie studeren.
Nee, dat is zeker waar. Ik vond het verleden heel bijzonder en heel, heel spannend om erover na te denken. Maar zeg maar, in mijn geschiedenisles op school vond ik dat niet zo boeiend, omdat het al snel veel te recent was. Ik vond het eigenlijk veel leuker om over periodes na te denken waar je nog niet zoveel over wist. En dat had je in geschiedenis niet echt, tenminste alleen misschien het eerste jaar of zo, eerste blok, weet ik het. En de studie natuurlijk om daar wel mee in aanraking te komen is archeologie.
Vanaf wanneer noemen we het eigenlijk archeologie? Is het ook archeologie als ik iets van 5 jaar geleden opgraaf?
Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar volgens mij is de grens 50 jaar. Dus anders van 50 jaar geleden is archeologie en ouder.
Heel arbitrair.
Ja, het was op een gegeven moment een moment, ik weet niet precies, in mijn studietijd was het denk ik dat ook Barbie, zeg maar, archeologie werd. Dat was echt een soort dingetje. Dat was gewoon heel grappig.
En weet je nog je allereerste opgraving ooit?
Oude weet ik zeker nog. In 2005 was die opgave in. Ik weet nog heel goed, ik kwam daar als stagiaire. Nou ja, als stagiaire moet je natuurlijk alles leren. Dus wat ik als eerste ging doen was het couperen van een spoor.
Pardon?
Ja, precies. Dat betekent dus dat je, nou ja, zeg maar, waar ooit palen hebben gestaan, daar zie je nu zwarte rondjes. Dat hout is vergaan. Als het rot, dan wordt het steeds moes, dan wordt het zand. Maar dat zwarte blijf je altijd zien. Dus je kan altijd blijven zien waar huizen hebben gestaan en waar gebouwen en dat soort dingen. En die ga je dan couperen omdat je wil weten hoe lang ze zijn, die palen. Of die aangepunt is of niet. En misschien of die schuin staat of recht. Of nee, het zegt iets over de oriëntatie van het gebouw. Dat betekent dus dat je het rondje in de horizontale vlak ga je verticaal doorsnijden, door het midden. Dus dat ging ik doen, dat was mijn eerste klusje. Dus ik dacht, nou, dit heb ik vaker gedaan. Ik ben op veldpracticum geweest, ik kan dit wel. Dus ik ging daar aan beginnen. En ik dacht, oké, ik ben klaar. Dus ik ging naar de veldwerkleider. En die zei, nee, je bent nog niet klaar. Zet hem nog maar een beetje naar achteren. Dus ik inderdaad nog een stukje naar achteren. Nu ben ik dan klaar. Ik zag gewoon dat puntje. Zei zo, nee, het is niet waar. Ga nog maar een stukje naar achteren. Dus ik stond op een gegeven moment dus de hele dag die paal te couperen. 2 meter of zo. Ik stond zelf in dat gat. Zo groot was die en zo lang. Ben ik dus de hele dag bezig geweest om die ene paal te couperen.
Was het een mooie dag?
Hij begon denk ik heel leuk, maar ik weet niet of ik het aan het eind nog steeds leuk vond.
Nee. Is dat een van de momenten geweest waarop je dacht, wat doe ik hier?
Nee, want eigenlijk bleek gewoon dat ik heel erg hield van scheppen.
Ja?
Ja.
Wat is er zo leuk aan scheppen?
Gewoon lekker gewoon fysiek bezig zijn en ja, toch iets ontdekken. Je bent nog steeds dus aan het schatgraven. Alleen is de schat dan misschien geen kist met gouden munten, maar gewoon kennis. En gewoon dat en het gevoel en de geur van zand. Ik weet niet wat dat deed iets met mij. Doe nog steeds hoor. Als nu over een veld met zand lopend heeft net geregend, dan ruik ik dat en denk, oh, het is tijd om op te graven.
Zelfs als dat opgraven gewoon een donkere vlek in het zand is.
Ja, juist dan.
Wat is wat jou betreft het belang van archeologie?
Het belang van archeologie, het zijn alleen maar grote antwoorden op. Het zijn geen kleine antwoorden op. Behalve dan dat je er gewoon heel blij van kan worden. Bepaalde mensen worden er heel erg blij van, dat is één. maar gewoon in de grote lijn is het, je kijkt eigenlijk terug in de tijd naar je eigen verleden of het verleden van anderen, in ieder geval het verleden van de mensheid eigenlijk. En je ziet zeg maar bewegingen. Je ziet wat mensen doen, ook hoe ze reageren op bepaalde dingen. En dan realiseer je eigenlijk dat we eigenlijk niet zoveel nieuwe dingen aan het doen zijn. We hebben alles eigenlijk al een keer meegemaakt. Bijvoorbeeld als je het hebt over klimaatverandering of zo. Mensen die zeg maar in Doggerland woonden 8000 jaar geleden, was de Noordzee was nog geen zee, maar werd wel zee, steeds meer. Dus mensen gingen hun leefstijl aanpassen. Dus ze gingen ander eten wat meer zeegericht was, zeg maar. En ze gingen natuurlijk verhuizen. Ze vluchten gewoon naar het binnenland. En denk, zie je, dit hebben we al een keer meegemaakt. Dus kunnen we daar niet iets mee? En ik denk dat op heel veel vlakken best wel relevant is. Je kan niet vooruitkijken. Je kan alleen terugkijken om iets te leren. Of om iets, of om te proberen te voorspellen hoe je leven of hoe ons leven eruit gaat zien. En wat we zouden kunnen doen.
Doet het ook iets met hoe jij in het leven staat?
Ja, ik denk het wel. Omdat je in grotere lijnen kijkt, heb je soms ook zoiets van, over 100 jaar dan kijken we er heel anders naar. En dan, omdat je zo gewend bent om in duizenden jaren te denken en in soms wel 10.000 of 100.000 jaren, dan, niet dat ik me geen zorgen maak tegenwoordig, maar gewoon, je kijkt anders wat dat betreft. Ik ben ook zeg maar heel bewust van hoe het landschap verandert, hoe zeg maar de bossen en heides en hoe dat allemaal, die beweging die de wereld heeft, zeg maar, en wij hebben, dat ben ik altijd wel heel bewust van. Op een of andere rare manier. Ja.
Rare manier?
Ja, weet ik niet gewoon. Ik weet niet of het. Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen, omdat het best wel ongrijpbaar allemaal is. Voor mij dan tenminste.
Ik vraag aan mijn gasten altijd naar de vondst van hun leven. Waar neem je ons mee naartoe?
Naar de Duurstedelaan in Utrecht, dus in de wijk Hoograven.
En wanneer gebeurde daar wat?
Nou, het was in 2011, toen was daar een opgraving. Volgens mij kwam er een nieuwe flat of iets dergelijks. En nou ja, dan moet er eerst worden opgegraven. En in dit geval was het heel duidelijk dat dat moest. Je weet niet altijd of je echt wat gaat vinden. Maar nu zou daar de Romeinse weg, dus de Limesweg, zou daar door dat gebied moeten lopen. Omdat je hem, aan de ene kant heb je hem. En aan de andere kant heb je hem. En dan, als je dan de puntjes verbindt, dan kan je wel nagaan dat hij daar dan ook zit. En waarom je hem dan toch nog wil onderzoeken is, nou ja, de vorm. Dus hoe is die aangelegd, hoe is die gebouwd? En je wil eigenlijk weten hoe oud hij is. En of hij misschien aftakkingjes heeft of zo, die je nog niet kent. Ja. Dus we gingen de Romeinse weg opgaven daar.
Even een stapje terug, wat is de limes precies?
De limes is eigenlijk de grens van het Romeinse Rijk.
De grens van het Romeinse Rijk, die lag in Utrecht.
Ja, deels, ja. Maar ik moet zeggen, ik weet helemaal niet zo superveel van die Romeinse weg, want ik hou me daar dus absoluut niet mee bezig.
Wat gaan we nou krijgen?
Ja, ik ben helemaal geen Romeinse archeoloog. We gingen daar graven en je weet wat je moet vinden. Dan ga je opgraven.
Zwaar tegen je zin? Of?
Ja, op zich een beetje. Ik vind de limes helemaal niet zo boeiend. Het is natuurlijk even disclaimer, dit is mijn persoonlijke mening. Hè? Ik bedoel, heel veel mensen worden heel blij van Romein. Ik vind eigenlijk gewoon dat ze te veel aandacht krijgen. Ja, nee, echt. Want de prehistorie is namelijk super interessant in Nederland. Alleen iedereen heeft het alleen maar over, oh, er komen de Romeinen en eindelijk is er beschaving en ze brengen echt alle cultuur eindelijk hier. Maar er was daarvoor ook al cultuur en er was al beschaving. Alleen die Romeinen, dat is natuurlijk gewoon ook een overheersend volk. Die komen gewoon binnen denderen. En dan een paar mensen die zeggen, oké, we gaan ook in villa's wonen. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat een paar honderd jaar nadat die luien weg zijn, gaan al die villa's ook weg. En mensen denken, joh, we gaan weer verder met onze eigen dingen. Want niemand gaat meer in villa's wonen. Niemand bouwt meer met steen. Iedereen gaat gewoon weer terug. Dus ja, wat waren het dan nou eigenlijk? Weet je, gewoon een paar overheersers. En ja, ik vind het gewoon niet zo boeiend. Ik was veel geïnteresseerder geweest in hoe het zou zijn als ze niet, zoals in Scandinavië, daar zijn die Romeinen nooit gekomen. En daar gaat het gewoon door. Daar gebeuren hele andere leuke dingen. En het grappige is ook dat de prehistorie duurt daar gewoon tot de Vikingtijd. Want die waren de eerste die een beetje met die runen begonnen. Dus wij zitten zeg maar in die ijzertijd 800 voor. En bij hun is het gewoon 800 na Christus ook nog ijzertijd. Ja, ik vind dat gewoon mooi. Dus ja, ik vind, en dan omdat juist, en dat is ook heel erg op scholen, dat die Romeinen, dat is gewoon een soort eikpunt van het begin van onze beschaving. Nou, daar erger ik me gewoon heel erg.
Mm-hmm.
Want het is gewoon niet waar.
Je komt dus je wordt als archeoloog op een gegeven moment opgebeld of gestuurd.
Ja,
of
gestuurd, ja.
En dan zit je daar dus zwaar tegen je goesting.
Ja, dat gebeurt best wel vaak. En dat gebeurt iedere archeoloog.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, want je kiest op universiteit, kies je natuurlijk een periode die je het meest interessant vindt. En daar ga je dan op specialiseren. Maar ja, dan komt de realiteit. Je gaat als veldarcheoloog werken. Ja, en dan moet je gewoon opgraven wat je op moet graven. Dus het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een 19e eeuws fabriek moet opgraven of zo. Terwijl je denkt, ja, maar ik ben juist Romeins archeoloog. Dus wat doe ik hier? Maar het moet toch.
Maar Linda, ik vraag je de vondst van je leven.
Ja.
Jij zegt, nou, de Romeinse limesweg in Utrecht. Maar het interesseert je niks.
Nee, want dat is de vondst van het leven niet. De vondst die echt leuk was, die lag daaronder.
Kijk, nu komen we ergens.
Ja, precies.
Daaronder. Dan moeten we misschien toch even tijden gaan bepalen. Want ja, de limesweg zelf.
De limesweg zelf. Die lag.
Hoe oud is die? En
het is wel heel leuk hoe je die kan dateren, dat moet ik eerlijk zeggen. Zo'n limesweg, dat is een soort bult van aarde en er zitten palen onder om het te verstevigen. En dan wordt het verhard, die weg, met puin. En dat puin, dat komt uit allerlei streken. En in dit geval waren er dakpannen erbij en daar zitten dan stempels op. Dat is zeg maar om te zeggen, nou, dit is de baksteenfabriek, de dakpanfabriek waar het vandaan komt. En dit waren dakpannen van het fort in Xanten. En dat is dus in 70 na Christus verwoest. Dus dan weet je dat deze weg na die tijd is verhard of aangelegd. Omdat ja, je gaat niet dakpannen van een werkend fort meenemen voor de weg.
Ook leuk te beseffen dat er dus toen al merktekens werden achtergelaten op de producten.
Zeker, ja. Dat was in die tijd ook al zeker. Ook met van dat chique Romeinse aardewerk, die terra sigillata heet dat dan. En er zaten ook gewoon stempels van het atelier op. Dus dan wist je wat je had en waar het vandaan kwam. En dat weten wij als archeoloog dus daardoor.
Wat handig.
Ja, superhandig.
Maar goed, die Romeinse weg, dus eerste eeuw na Christus.
Ja.
Die hadden jullie dan blootgelegd?
Ja, helemaal onderzocht en al die palen. Maar omdat daar zeg maar landschappelijk ook van alles gebeurde. Dus je had een oude riviergeul, die is dichtgeslipt. En meestal als de ondergrond wat nattig is bij die Romeinse weg, dan doen ze dus die palen, zodat het allemaal een beetje stevig blijft. Maar dan wil je wel ook een beetje over het landschap weten, dus over de vorming van het landschap. Dus wat je dan gaat doen, is dat je eigenlijk een soort, dat heet dan een profiel. Dat betekent dat je zeg maar een paar meter diep ga je gewoon een soort doorsneden door dat landschap graven. En dan maak je dat zo helemaal netjes, zeg maar. Dus dan maak je het glad met je schep weer. Schaven heet dat. En dan zie je dus al die grondlaagjes. En dan zie je ook hoe dat gevormd is en wanneer het dichtgeslept is. En dan neem je allemaal monsters om het te dateren, zodat je weet hoe is dit landschap ontstaan waar die Romeinse weg dan op is gelegd.
Dat is aardrijkskunde eigenlijk.
Ja, archeologie is heel erg multidisciplinair. Je bent met allerlei dingen bezig. Komt dan wel een specialist even bij om te kijken van of wij dat dan goed hebben geïnterpreteerd. Dat is handig, even een check, controle. Want landschap en bewoning of landgebruik, dat hangt natuurlijk heel erg samen. Dus je wil ook weten hoe dat zit.
Ja.
Het is één pakket, het staat niet allemaal los van elkaar. Het heeft allemaal met elkaar te maken.
Je gaat wonen aan het water, want dat is een handige transportroute.
Ja, bijvoorbeeld.
Of juist ver van het water, want als het te vaak overstroomt, dat soort
precies,
dingen.
Precies, dat soort dingen, ja. En dat geeft allemaal weer extra dimensie en kennis eraan. Dus dat is juist belangrijk om dat allemaal te doen. Ja,
dus jij zat met je hoofd vol in die Romeinen.
Ja.
Je zat vol in de waterloop, dat
precies.
Soort dingen.
Ja, dus we gingen dat profiel aanleggen. Dus die hap door het landschap. Nou ja, op zich nog niks zo geks gezien. En toen gingen we de boel vastleggen, dus documenteren, tekenen. En op een gegeven moment zag je in het profiel, dus in gewoon een random laag, een rijtje met twijgjes op elkaar, een soort schuin lijntje van allemaal kleine houtjes die precies netjes op een rijtje lagen. Dus wij, wat doet dat daar? Wat is dat voor iets raars? Ja, dat valt dan op. Het is iets wat niet hoort. Dus toen vroegen we aan de machinist, van heb jij iets gezien? Terwijl je dit...
Machinist?
Oh, de machinist die op de graafmachine zit. Ik weet niet of je wel eens een opgraving gezien hebt en wat voor oppervlak dat is. Maar dat doen we niet met de hand. We staan er natuurlijk wel bij. Dus als het misgaat, dan kan je ho zeggen. Maar
is zo'n machinist, is die ook archeoloog? Of is het gewoon een keigoeie...
Ja. Bij Utrecht werkten we altijd met een gespecialiseerd bedrijf, gewoon grondverzet. Maar die had zich gespecialiseerd in archeologisch grondverzet. Dus al die machinisten daar, die werkten eigenlijk alleen maar op archeologische opgravingen. Die hebben gewoon geduld, want de meeste graafmachinisten hebben geen geduld. Die willen gewoon grote kubieke meters wegscheppen. Maar je hebt echt geduld nodig als machinist als je met archeologen werkt. Want het is natuurlijk zachtjes en voorzichtig. En ho, stop, hier ligt iets. En dan stoppen en dan moeten ze het weer onderzoeken. En dan heb je weer even niks te doen. Dus je moet, je hebt geduldige mensen nodig.
Ze drinken erg veel koffie.
Ja, zeker weten.
Maar je vroeg eens aan hem...
Ja.
Heb jij iets gezien?
Ja, en hij zei, er lag wel iets van hout of zo. Dus dacht ik, het is echt nu wel de moeite om even te kijken wat het dan is. Dus dat moest weer heel voorzichtig. En uiteindelijk kom je dan op dat diepere niveau. En toen bleek het dus een enorme, lange, grote, heel mooi gevlochten vlechtwerkmat te zijn. En dat hadden we eigenlijk nog nooit echt gezien. Dus dat was echt wel een bijzondere vondst.
En heel lang, zeg je?
Ja, we konden hem over 35 meter volgen. Langs dus die oude rivier die daar ooit had gestroomd.
Je kon hem 35 meter volgen, omdat dat was het perceel van de opgraving.
Ja, precies. En hij ging waarschijnlijk nog verder, maar daar konden we niet meer bij. Er stonden huizen.
Heb je ooit wel eens zin gehad om gewoon een sloopkogel door...
Ja. Ik wil heel graag weten hoe het daar zit en wanneer die eindigt en waar die uitkomt.
Maar wat weten we wel? Want we kunnen zo gaan fantaseren over wat het dan misschien is geweest. Maar welke feiten heb je?
Nou, we weten dus dat dit van wilgetakken is gevlochten. Dat het heel goed gedaan is, heel stevig en heel netjes. En we weten dat die ongeveer stamt uit het jaar 1700 voor Christus. Dus dat is niet echt Romeins.
Nee. En hoe weet je dat?
We hebben een monster genomen van die houtjes. En dat kan je naar een laboratorium sturen. En dan kan je dat laten dateren met C14 datering.
C14?
Ja, dus dat is koolstof 14. Moet ik dat hele principe uitleggen? Want... Dat is nogal, het is
als
dus...
ik het goed begrijp, gaat dat over hoe snel die stof vergaat en wat
precies.
Er over is gebleven? Ja, ik snap er te weinig van. Maar...
Het is het ongeveer. Het is inderdaad, je hebt allerlei soorten koolstof in de lucht. En het gaat vooral over plantaardig materiaal. Dat is dus CO2 gewoon. CO2 wordt opgenomen en dat wordt dan afgebroken in de C en de O, zeg maar. En de C, dat is dus de koolstof. En daar zijn allerlei isotopen van. Dat betekent variaties met verschillende soorten neutronen en protonen en dat. En C14, dat is een radioactief element. En dat vervalt dus. En dat is niet gevaarlijk radioactief, maar gewoon omdat het onstabiel is. C14 zit in de lucht. Nou, dat wordt opgenomen door planten. En zodra een organisme dan zeg maar stopt met leven, dan stopt natuurlijk ook die opname van die C14. En dan gaat het vervallen. En dus weet je, zeg maar, vanaf het moment dat een organisme niet meer leeft, kan je dus dat verval kan je meten. En dan weet je ongeveer hoe lang geleden dat organisme is overleden.
En dat ongeveer, hoe ongeveer zijn we teruggekomen?
Ja, plus of min, soms is het plus of min 7 jaar. Soms is het plus of min 100 jaar.
Best nauwkeurig.
Ja, ja. Ja, dat valt dat best oké.
Okay. Ja.
Ja.
Maar dit was dus gedateerd op, nou ja, ver voor de Romeinse tijd.
Zeker, ja. De middenbronstijd. Vroege middenbronstijd is het gedateerd. En dit is sowieso, vind ik deze vondst ontzettend leuk, omdat hij dus mysterieus is. Maar vooral omdat hij zo onverwachts is. Gewoon, je gaat voor de Romeinse weg, je gaat voor de Limesweg. Maar je vindt bronstijd. En dat is toevallig wel mijn favoriete periode. Dus ik werd heel erg gelukkig van de bronstijdmat.
Wat is er zo mooi aan de bronstijd?
De bronstijd is, ja, het is een tijd waarin je gewoon voelt dat er heel veel verhalen zijn, verhalen die je niet kent. Dus de mythes vliegen je zeg maar om de oren. En dat vind ik er echt wel heel leuk aan.
Ja, want nou gaan we dus de mythe van die mat proberen te ontrafelen.
Ja, precies.
Wat voor aanknopingspunten zijn er? 35 meter lengte?
Lengte, ja. En de breedte was 1 meter ongeveer.
Breedte? Je zegt breedte, niet hoogte?
Nee, want hij lag. Hij lag dus zeg maar op die oever van dat oude riviertje. En er waren geen staken of paaltjes naast of onder. Dus hij kon eigenlijk niet staan.
Als je iets niet vindt, is het toch niet per se een bewijs dat het er niet was?
Nee, dat klopt. Maar het is ook heel moeilijk om te bedenken waarom ze die palen dan wel eruit zouden halen en mee zouden nemen. En dat vlechtwerk niet.
Of vergaan, want hout vergaat toch?
Ja, maar dat als de mat er wel ligt, dan leek het ook wel zeer onwaarschijnlijk dat het hout die nog dieper zitten, dat dat er niet meer is. Dus ja, dat is heel vreemd. Maar ook, het is mandenkwaliteit. Het is echt hele dunne twijgjes. Het is heel mooi en heel strak gevlochten en heel zorgvuldig. Maar als je gewoon een hek zou doen, dan zou je dat veel grover doen met dikkere takken. En er is geen reden om het zo fijntjes te maken.
Waarom is die reden er wel als het op de grond ligt?
Ja, geen idee. Het is dus een soort mysterie. Het is een raadselvondst. Daar hou ik van.
Had je ooit eerder zoiets gezien?
Nee, nee. Het was zo mooi gemaakt. Echt zo netjes. En ook hier kwam natuurlijk weer een houtspecialist bij. Want we hebben overal specialisten voor. Die ook helemaal wild van werd. En helemaal, ja, helemaal losging op hoe mooi het gevlochten was. En de techniek. En weet je, die werd helemaal blij. Maar ook zij had ook geen verklaring voor de mat. Dus ja, dat zijn echt raadsels. En uiteindelijk kwam de houtspecialist volgens mij ook met, ja, misschien is het wel gewoon een eenmalig iets, dat er iets belangrijks was wat moest gebeuren langs die oever. En dat dat gewoon, ja, een soort rode loper was, als het ware, voor een moment. Want het schijnt ook dat hij heel snel weer overspoeld is geraakt. Dus hij was ook heel snel weer weg. En niet meer gebruikt en niet meer zichtbaar.
Wacht, dus een heel mooi object waar ongetwijfeld heel veel tijd in is gestoken.
Ontzettend.
Om het te maken, om het te vlechten. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk om die twijgjes,
zeker,
allemaal te laten groeien. Daar moet je van tevoren over na hebben gedacht, ja, dat je dit nodig gaat hebben.
Want was in die tijd, ik weet niet hoe het nu is, maar toen deze opgraving was, toen was het eigenlijk de eerste aanwijzing voor gecultiveerde twijgen, zeg maar, in het vroegste van Nederland in ieder geval. Dat was voor de bronstijd nog nooit gezien. Dat het echt twijgen waren die moesten wel gecultiveerd zijn, want ze allemaal even groot zijn en allemaal even lang. En dat was voor het eerst dat het voor de bronstijd werd ontdekt.
Dit is echt vakmanschap. Mm-hmm. Dit is niet iets wat je eventjes op een middagje doet en laat staan voor het eerst.
Nee, precies.
Dus hier heeft echt iemand zijn skill heel erg moeten ontwikkelen.
Mm-hmm.
Het heeft toch iets grappigs dat we dat zo bijzonder vinden. Dat men toen al zulke dingen kon. Terwijl,
ja,
het is niet dat de mensheid pas 5 jaar daarvoor ontstaan is, toch?
Nee, precies. Nou ja, weet je, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Want volgens mij konden die mensen veel meer dan wij. Wij kunnen echt niks meer.
Kan jij zoiets vlechten?
Nee joh, natuurlijk niet. Het is een soort narratief natuurlijk van dat, zeg maar, een soort ontwikkeling. En dat er altijd een stijgende lijn in zit. Dus dat betekent dat wij nou echt wel ergens helemaal bovenop die lijn zitten. En daarvoor moet het allemaal wel slechter zijn geweest. Of minder of dommer of wat dan ook. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. En daarom vinden we het iedere keer weer bijzonder als er weer iets van inderdaad ambacht of enorme skills weer ergens tevoorschijn komen uit welk voor wat voor vervlogen tijd dan ook. Terwijl het eigenlijk gewoon heel logisch is dat zij dat soort dingen konden. Dus dat was gewoon anders. Dus ja, dat is inderdaad heel grappig dat je dat zegt, want het is ook natuurlijk heel bijzonder om gewoon te zien. En het maakt je ook weer even wat nederig of zo. En wat ik ook hier mooi aan vind, is dat het zo dat je de handen zeg maar ziet werken. Dit is iets heel persoonlijks. Iemand heeft die echt aangezeten met zijn handen dit te doen. En heeft die met zijn eigen handen dit gevormd en gedaan. En ja, je ziet het eigenlijk bijna voor je. Dus eigenlijk is het heel tastbaar ook om dichter bij het verleden te komen. Ja.
Voel je ook alsof je dichter bij die mensen komt hiermee?
Ja, ja. Omdat dit hun hele directe neerslag is van hun leven, zeg maar. Hun werk.
En dit moet belangrijk voor ze zijn geweest.
Ja, ja, je weet dat het een enorm project is geweest gewoon.
Ja.
Ja. Dat is heel grappig.
Maar goed, dus het is een lang proces geweest om zo'n enorme mat zo netjes zo te maken.
Mm-hmm.
Een lang proces om het voor te bereiden.
Ja.
En vervolgens kunnen jullie zien dat het maar heel kort in gebruik is geweest.
Ja, dan komt er gewoon weer heel snel weer zo'n laagje overheen en aan zeg maar de korrelgoot of wat dan ook. Dat is ook weer iets wat met al die specialisten in samenspraak natuurlijk gaat. Dat die echt maar heel kort heeft blootgelegen, zeg maar.
En het vermoeden is dat dat ook de bedoeling is geweest.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook per ongeluk.
Ja, dat kan ook.
Want ze hadden bedacht, nou, we gaan hier echt tijd in steken.
Ja.
Daar hebben we de komende decennia plezier van.
Ja, precies. En dan flats. Of er komt er een overstroming of die ze niet hadden voorzien of zo. Ja, dat kan. Dat kan. Dus er zijn genoeg raadsels eigenlijk over deze mat.
Maar je zegt rode loper.
Ja, in die bronstijd is ook echt ook een tijd van rituelen en offers. Vooral zeker in riviertjes en in moerassen werden vaak waardevolle spullen achtergelaten. En dat was een heel belangrijk iets, want het wordt door heel Europa wordt het gedaan.
Is dat dan iets wat je ineens ziet opkomen en ook in één keer stopt?
Nee, dat komt al op in de steentijd. Dat er al van die hele grote stenen bijlen, hele mooi geslepen bijlen, die worden ook op dit soort natuurlijke plekjes worden die neergelegd of achtergelaten. Dus er is een traditie. En dan ook na die bronstijd gaat het ook door. Nou ja, denk bijvoorbeeld aan veenlijken of zo. Die zijn meer uit de ijzertijd vaak. Die komen ook in moerassen terecht. Het is ook een soort offerachtig iets, maar ook gewoon spullen. En zelfs ook in de Romeinse tijd gebeurt het ook nog gewoon. Dat gewoon spullen in het water worden gegooid als bij wijze van offer.
We gooien nog steeds muntjes in een fontein.
Ja, nou dat is daar ook nog een soort, ik denk een klein restantje van. Ja, er is iets mee.
Maar ik hoor je veenlijk zeggen. Waren dat niet mensen die gewoon verdronken zijn? En hetzelfde geldt natuurlijk voor een mooi zwaard.
Mm-hmm.
Zijn ze die niet gewoon verloren? Hoe weet je dat iets een offer is?
Doordat het dus een patroon is. Nou ja, je weet natuurlijk niet zeker of het een offer is. Maar je weet wel dat het iets is wat met opzet wordt gedaan en waar allerlei regels aan zitten. Omdat het al op zoveel plaatsen heel vaak op dezelfde soort manier gaat. Sowieso, er zijn al zoveel zwaarden gevonden in de rivieren en moerassen dat je daar al niet meer van toeval kan spreken. Zouden wel heel veel slordige krijgers rond moeten lopen langs het water.
Oeps.
En veel dingen zitten in groepjes. Dus dan heb je bijvoorbeeld een hele, allerlei sieraden bij elkaar in een groepje daar in het water. En ja, je ziet het gewoon overal een beetje op dezelfde manier. Dus dan weet je wel dat het niet per ongeluk is.
En toch ga ik als leek dan weer vragen stellen.
Ja, ja.
Sieraden in een groepje bij elkaar. Misschien is het wel gewoon verstopt. Om later weer op te kunnen graven.
Kan zeker ook, alleen weer gaat het om patronen. En zeker ook om de locatie. In een moeras is het niet zo heel handig verstoppen, want dat vind je zelf eigenlijk ook niet meer terug.
Oh ja.
Dus als ik dat zou verstoppen, dan zou ik dat onder een boom of zo doen, waar je weet nog van tussen die twee wortels. Je gaat dat niet terugvinden. Dus dat is een beetje onlogisch.
Ja.
Kijk, er waren toen nog geen ontginningen of zo, dus het was ook echt de ruige natuur waar je niks mee kon. Je kon er eigenlijk ook niet in, dus ze maken soms wel paden doorheen. Heb je van die veenpaden. En soms stoppen die ook gewoon midden in het moeras. En daar liggen dan al die beltjes en mooie zwaarden en sieraden. Dus ja, als er zulke dingen gebeuren, dan waarom zou dit dan niet zoiets misschien zijn? Iets heel belangrijks. Alleen wij natuurlijk verder graven op zoek naar dat offer. Maar dat hebben we dan helaas weer niet gevonden. Of in ieder geval niet op die plek.
Want dan denk je, ze stonden met z'n allen op deze prachtige mat. Ja. En ze wierpen kostbare spullen het water in.
Ja.
Kan de mat zelf ook het kostbare deel zijn geweest?
Ja, wie weet. Ja. Ja. Ja, ik zou dus heel graag even die huizen slopen om even te kijken waar het allemaal heen gaat. Omdat je dus maar een stukje hebt, weet je niet het hele verhaal. Dus wie weet waar het in eindigt aan de andere kant. Of je weet hoe lang het nog doorgaat. Of je weet dat je mist gewoon een stuk. En dat is dan ook wel weer het frustrerende van archeoloog zijn. Want je denkt van ja, maar als ik nou net nog iets verder, dan zou ik het oplossen. Want dan zou ik het weten als ik nog net 3 meter erbij zou kunnen hebben. Oh ja, helaas.
Heeft veel ruimte voor fantasie.
Zeker. Daarom zijn die boeken die ik schrijf ook zo leuk. Want kijk, als archeoloog kan je dat niet... Je kan het niet... Ja, je kan hooguit een kleine suggestie geven met heel veel mitsen en waren en waarschijnlijk. Maar als ik zo'n verhaal pak met wat we wel weten, dan kan ik het naar vrijheid invullen. En ik wilde graag dat het zou kunnen kloppen. Maar er zijn natuurlijk 5, 10, weet ik veel hoeveel verschillende versies mogelijk. Maar dat maakt het zo leuk. Daar kan ik wel mijn verhaal in kwijt. Compleet, zeg maar.
En dan word je niet op de vingers getikt nee. Door collega-wetenschappers.
Zeker niet. Nee, die vinden het dan weer alleen maar leuk. Zolang je het maar verpakt als fantasie, zeg maar, dan is het goed.
We hebben dit gesprek over een vondst die je bij toeval tegenkwam.
Mm-hmm.
En ik merk aan je dat je dat de mooiste dingen vindt. Klopt. De dingen die je bij toeval ontdekt.
Onverwachte vondsten, ja.
Ja. Kan je nou zorgen dat je vaker toevalsvondsten doet?
Ik denk dat je er wel iets mee kan doen, ja. Omdat je eigenlijk moet zoeken op plekken die niet, zeg maar, in jouw verwachtingsmodel zitten. Daardoor verhoog je de kans op toevalsvondsten. Omdat als je nou dus de Romeinse weg gaat zoeken, dan concentreer je heel erg op die Romeinse weg. Want je weet ongeveer waar die is en je weet waar die gaat zijn. Maar alleen doordat wij dus dieper gingen kijken, kwamen we dat ding tegen. Zeg maar, archeologie is best wel vaak op nederzettingen gefocust. Dus, want dat is ook wat je kan voorspellen, namelijk van op mensen wonen graag hoog en droog, op de zandgronden hier en een rivierduintje daar. En dan ga je dat graven en dan vind je dat. En dan heb je de huizen en dan denk je, oké, ik heb het. Maar als je nou eens een keer in die lagere gebieden gaat graven, waar dus geen bewoning is, daar is wel al het andere. Maar dat kan je niet voorspellen, dat is het vervelende. Maar daar zijn de toevalsvondsten te vinden. En ook natuurlijk door altijd door dieper te graven. Je moet gewoon net iets verder gaan, maar dat mag niet. En dat mag en kan niet altijd. Ik ga hier nou niet burgerlijke ongehoorzaamheid prediken, maar...
Maar toch, een beetje.
Doe maar een beetje, iets dieper nog.
Als we het vlechtwerk willen zien met eigen ogen, waar moeten we heen?
Ik zou het eigenlijk niet weten. Hij is... natuurlijk, voor een deel is die gewoon weg, maar hij is...
Weg?
Ja, we moesten hem toch verder onderzoeken. Kijken wat eronder zat. Dus nee. Een deel is weggegraven, maar ook gewoon natuurlijk weer opgevuld. En er staat nou een dikke flat overheen. Maar we hebben een stukje eruit gehaald om te conserveren. Zelf een klein stukje meegenomen. Ligt hier op tafel.
Dit?
Ik heb een klein stukje van het vlechtwerk. Iedereen die mee heeft gedaan aan de opgraving heeft een klein stukje meegenomen om het zelf thuis te conserveren. Dus ik heb dat ook gedaan.
Ik dacht, Linda, wat ligt er voor iets merkwaardigs op je eettafel? Is dit altijd? Maar
nee,
het is
speciaal
voor nu.
En we hebben een plakje klei hebben we meegenomen. En dan dat vlechtwerk ligt daarop. Maar je ziet dat het niet het mooiste ding ter wereld meer is. Er zijn overal dingetjes afgebroken en dat hout, dat droogt in. En je ziet niet meer supergoed de vlechtconstructie. Maar dus zeg maar, als je dit in een museum zou zien, weet ik niet of jij er als gewone bezoeker zeg maar heel erg blij van zou worden. Totdat je natuurlijk het verhaal erbij hoort dan wel. Dus als je hem echt wil zien, moet je denk het beste om gewoon even bij mij te komen aanbellen.
Dat is een tip voor alle luisteraars.
Ik ga er op een gegeven moment een entree voor vragen.
Je graaft iets op, iets fantastisch. Mm-hmm. En je moet het eigenlijk ook vernielen om weer verder te komen. En je weet, al verniel ik het zelf niet, dan komt er daarna een flat op.
Ja, dat is best wel lastig soms. Je bent eigenlijk heel met een destructieve wetenschap bezig. Je kan het zeg maar 1 keer opgraven. En als je het op hebt gegraven, is het gewoon weg. Dus daarom zijn wij ook altijd zo... Pietje precies met dat vastleggen en toen en alles 3D-foto's. En, zodat het maar zo goed mogelijk dan maar virtueel bewaard blijft. Ja, ik vind het ook jammer. En ik vind het ook wel grappig toen dat in Tiel met die grafheuvel, dat mensen ook echt zeiden van, oh, dat moet echt bewaard worden. Zo. Maar ja, toen was het al weg. Dus ja, dat is gewoon heel moeilijk om te beseffen dat het... En natuurlijk, vaak is het gewoon niks meer. Vaak is het gewoon zandsporen. Is het gewoon alleen maar verkleuringen. Ja, dat valt eigenlijk weinig te bewaren dan. En dat is soms wel lastig.
Ja. Waarom is dit nou de vondst van jouw leven?
Nou, door de onverwachtheid, doordat het daar zomaar lag, terwijl we het niet hadden bedacht. En doordat het hout is, wat dus zo zeldzaam is, dat het bewaard is gebleven en dat het niet verrot is. En doordat het dus een heel mysterieus ding is, waarvan alle specialisten eigenlijk niet precies weten wat het nou zou moeten zijn. Dat vind ik altijd heerlijk. Dus dat.
Ik vertelde aan het begin dat ik ooit zelf iets heb gevonden.
Mm-hmm.
Ik zou jou willen vragen om er eens naar te kijken. Ik ben heel benieuwd naar je reactie.
Oké, dan. Kijk, wat een mooie. Oh, ik vind het wel mooi dat je hem altijd hebt bewaard. Ja, ik zou hem zo in een kettingje doen. Ja, wat wil je weten?
Wat zie jij?
Ik zie een kiezel met een gat erin. Dat is eigenlijk wat ik zie.
Mijn fantasie ging aan de haal met me. Inderdaad, ja. Kettingje heb ik voor me gezien.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Maar mijn vraag is altijd geweest, wat is het iets wat ja, gewoon op een kiezelstrandje lag en door de natuur uitgesleten is? Of zou het door mensenhanden gemaakt kunnen zijn?
Mm-hmm.
Wat zou jij zeggen?
Ik zou zeggen dat het een mooie natuurvondst is. Dat is, ja, dat zou ik zeggen. Nou ben ik geen steenspecialist, want ook daar zijn specialisten voor. Die kom je misschien nog wel tegen. Mm-hmm. Maar je ziet, ja, het gat is wel heel mooi rond, maar is ook heel erg schuin. En in de natuur gebeuren dit soort dingen natuurlijk ook gewoon. En verder zie ik geen bewerkingssporen, zeg maar. Want als je een steen, als die is bewerkt, dan zie je wel dat erop is geklopt of dat er scherfjes van af zijn geslagen. Dus je ziet bepaalde sporen erop.
Mm-hmm.
En die zie ik hier niet. Dus ik denk dat het gewoon een hele coole kiezel is. Die je wel dus als ketting heel goed zou kunnen dragen. En volgens mij zijn er ook wel voorbeelden, echt uit de verre prehistorie, misschien ook al eerder, dat dit soort dingen wel werden opgeraapt door mensen. Want iedereen herkent dit. Iedereen die dit ziet, het zit gewoon in je brein. Iedereen die ziet, denkt, oh, geinig. Mm-hmm. Neem ik mee, ga ik iets mee doen. Misschien wel een ketting. Ja, dat werd gedaan. Want er zijn mensen.
Uh-huh.
En er zijn dus ook gewoon prehistorische archeologen eigenlijk al. Het was laatst volgens mij zelfs een artikel dat Neandertalers ook al fossielen verzamelden. Gewoon omdat het te mooi is. Dus dat is heel leuk. Dat zit in ons, ja. Dus.
En wat nou als een andere archeoloog iets heel anders hierover zegt?
Nou, dan mag dat zeker. Kijk, ik pretendeer niet om een steenspecialist te zijn, nogmaals. Dus misschien mis ik wel iets. Dus ik zou wel even heel goed doorvragen of ze niet zeggen om je te pleasen.
Doen ze dat wel eens?
Nou, misschien nu wel, meestal niet hoor. Nee, als jij echt met een hele goede vraag, met een hele oprechte vraag komt. Maar dit is natuurlijk voor een podcast. Misschien is het anders. Nee, ik denk niet dat iemand iets anders zegt. Maar mocht het zo zijn, dan heb ik het fout. Misschien, als het tenminste een specialist is. Hè?
Heb je zelf wel eens gehad dat je iets had gevonden,
mm-hmm.
van overtuigd was van, ah, dit is iets. En dat dankzij de blik van een collega het toch een teleurstelling bleek te zijn.
Oh, zeker, ja. Ja. Het is altijd bijzonder om ook menselijke resten te vinden. Dus nou ja, want uit die tijd is het altijd bijzonder. En ik dacht dat ik een kies had, het mensenkies. Nou, heel bijzonder, want het was oud. Dus nou ja, op een gegeven moment ging ik naar de bottenspecialist. Die zei, haha, echt niet, het is een biggetje. Dus toen had ik gewoon een bigge kies. Ja, dat is niks bijzonders. Dus dat was inderdaad zeker teleurstellend. En ik heb het ook wel eens met vuurstenen werktuigen. Omdat ik ga nog wel eens af en toe naar het strand. Nou ja, en dan raap ik ook wel eens wat op en denk, nou heb ik het. En dan stuur ik het naar de specialist. En dan is het ook gewoon natuurlijk. Ja, is dat toch jammer. Maar ook goed, want ja, zo leer je het ook weer.
Ja.
Hoe meer je ziet, hoe meer wie het zelf herkent.
Ik blijf zoeken.
Doe dat.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel voor het luisteren naar Ik heb iets gevonden. Je hoorde muziek van Demira, die ook de eindmix deed. Stefan Glerum zorgde voor de illustratie, de grafische vormgeving, de redactie, montage en de gesprekken zelf. Die deed ik, Oscar Kokke. Ik dank het Cultuurfonds voor hun steun en alle archeologen voor hun mooie verhalen. Als je het leuk vond en benieuwd bent naar meer, abonneer je dan op deze podcast. Deel het op het hele internet. En als je wil meehelpen om meer afleveringen mogelijk te maken, kijk dan even op www.oscarkokke.nl/ik heb iets gevonden. Heel graag tot de volgende keer.